kunnen misschien het Bijbelboek 2 Timotheus al even opslaan. Daar willen we zo een stukje uit lezen. De tweede brief van Paulus aan Timotheus. We hebben vorige week inderdaad een prachtige dienst meegemaakt. Het is echt een hoogtepunt geweest in ons gemeenteleven, vind ik. En ik heb er zelf ook enorm van genoten. Ik heb ook gehoord van heel wat mensen die ook reacties hebben gegeven naar mensen in onze gemeente. Ik weet nog maar van een heel klein beetje, maar ik ga ervan uit dat er heel wat mensen die ik nu nog niet gesproken heb, ook reacties hebben gekregen. En dat was wel heel bemoedigend. Maar tegelijkertijd, daar moeten we ook niet blind voor zijn, weten we ook wel dat er soms achter de schermen ook redelijk wat strijd is. Niet per se rond de dienst, maar wel gewoon ook in ons midden. We hebben er al iets van gehoord bij de mededelingen, maar ook andere mensen. En misschien is het dan wel een beetje een contrast, moet ik zeggen, als we vorige week zo'n hoogtepunt hebben meegemaakt en nu ook gewoon nuchter willen zien van, ja, soms zijn we het ook best wel moeilijk. Maar het is ook wel mooi om te zien in de Bijbel, dat de Bijbel gewoon eerlijk is. En ook de hoogtepunten beschrijft van mensen, hoe ze God hebben ervaren in grote overwinningen, maar soms ook in dieptepunten. En een daarvan is ook Timotheus, die prachtige dingen met Paulus meegemaakt heeft, dus toen hij in de loop van de tweede zendingsreis zich bij Paulus heeft gevoegd, heeft gezien hoe, ja, God enorm krachtig is. Dus overal waar ze kwamen, kwamen daar mensen tot geloof. Werden mensen nieuw. Hadden ze weer, daar waar ze eerst hopeloos waren, kregen ze nieuwe kracht, nieuwe moed om verder te gaan. En tegelijkertijd was het een wereld waar die eigenlijk anti-God was. Anti-evangelie. Waar heel wat strijd was. Waar dagelijks mensen opgepakt werden, in de gevangenis kwamen, soms gemarteld en soms gedood werden. Soms moeilijk om dat allemaal te combineren. Hè? Dus je ziet die grootheid van God en die macht van God, en tegelijkertijd zit je gewoon midden, ook in die wereld, een stuk strijd. En ook Timotheus die had het daar niet altijd gemakkelijk mee. En Paulus die schrijft hem daarom, om hem eigenlijk op te beuren. En we gaan daarvan lezen, tweede brief van Paulus aan Timotheus. En we gaan juist dat eerste hoofdstuk, het is niet zo heel lang, gaan we gewoon in zijn geheel lezen. Paulus, een apostel van Christus Jezus, door de wil van God naar de belofte des levens in Christus Jezus, aan Timotheus, mijn geliefd kind. Niet zijn letterlijk kind, maar wel zijn geestelijk kind. Zo ziet hij hem. Hij had een heel kostbaar, dierbaar plekje in het hart van Paulus, deze Timotheus. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Here. Ik breng dank aan God die ik evenals mijn voorouders met een rein geweten dien, dat ik u onophoudelijk mag gedenken in mijn gebeden, nacht en dag. Immers als ik denk aan uw tranen, verlang ik u te zien om met blijdschap vervuld te worden. Wat een genegenheid spreekt daaruit die woorden, hè? En dan komt bij mij voor de geest uw ongeveinsd geloof, zoals het eerst gewoond heeft bij uw grootmoeder, Lois, en uw moeder, Eunike, en ook, daarvan ben ik overtuigd, woont in u. En om die reden herinner ik u eraan de gave van God aan te wakkeren, die door mijn handoplegging in u is. Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid. Een andere vertaling zegt vreesachtigheid, bang zijn. Nee, God heeft ons niet gegeven een geest van bangheid, als het ware, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Here of voor mij, zijn gevangenen. Maar wees mede bereid voor het evangelie te lijden in de kracht van God. Vergeet niet, in de kracht van God. Die ons behouden heeft en geroepen heeft met een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade die ons in Christus Jezus gegeven is voor eeuwige tijden. Doch, die nu geopenbaard is door de verschijning van onze heiland, Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd een onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie. En ik ben daartoe aangesteld als verkondiger, apostel en leraar. Om die reden draag ik ook dit lijden en schaam ik mij daarvoor niet. Want ik weet op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd en ik ben ervan overtuigd dat hij bij machte is hetgeen hij mij toevertrouwd heeft te bewaren tot die dag. Neem u tot voorbeeld de gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt, in het geloof en de liefde die in Christus Jezus is. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede dat u is toevertrouwd. Dit weet gij, dat allen in Azië zich van mij hebben afgekeerd. Wauw. Allen hebben zich afgekeerd van Paulus. Die grote man, die grote prediker, die zoveel van de grootheid van God heeft meegemaakt. Nu in de gevangenis en op een moment dat ze zich allemaal van hem afkeren. Dat moet niet gemakkelijk zijn. Onder andere Phygelus en Hermogenes. De Heere bewijzen barmhartigheid aan het huis van Onesiphorus, de slaaf, misschien ooit van gehoord. Daar hij mij dikwijls heeft verkwikt en zich voor mijn ketenen niet heeft geschaamd. Er waren gelukkig die positieve uitzonderingen. Integendeel, toen hij te Rome gekomen was, heeft hij mij ijverig gezocht en mij ook gevonden. En de Heere geven hem dat hij barmhartigheid bij de Heere vinden op die dag. En hoeveel goede diensten hij te Efeze bewezen heeft, weet gij zelf het best. Want hij vertoefde waarschijnlijk op dat moment in Efeze, toen Paulus dit schreef. Dus Timotheus, een trouwe, zeer geliefde medewerker van Paulus. Toen Paulus deze brief schreef, schreef hij dus vanuit de gevangenis in Rome. Hij zat er niet omdat hij iets verkeerd gedaan had. Het enige wat hij gedaan had was overal waar hij kwam het evangelie van Jezus Christus gepredikt. Elke gelegenheid die nam hij te baat om het evangelie te brengen. En hij heeft eigenlijk op die manier enorm veel mensen verrijkt, geestelijk rijk kunnen maken, zeg maar, onder Gods leiding natuurlijk. Bovendien, en dus heeft hij heel veel betekend voor mensen, ook voor Timotheus, maar zoals we al zagen, toen hij op een gegeven moment toch gevangen genomen werd omwille van het evangelie, was dat nog niet het enige, maar keer heel veel mensen zich van hem af. Dus hij weet wat het is om een stuk lijden aan de lijve te ondervinden. Ten onrechte in de gevangenis zitten, had niks verkeerds gedaan. Door vele vrienden in de steek gelaten. En bovendien zag zijn toekomst er niet goed uit. Zijn vonnis was al zo ver gevorderd dat u nu al wist dat hij niet vrij zou komen, maar dat hij de marteldood zou sterven. Hij zegt dat in 2 Timotheus 4, vers 6, waar staat: want wat mij aangaat, reeds word ik als een pleng overgeofferd en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Dat wist hij al. Met andere woorden, hij wist dat hij niet lang met te leven had. En in die situatie schrijft hij een van zijn beste vrienden, Timotheus, om hem eigenlijk op te beuren. Ik denk dat als Timotheus op dat moment het ook niet allemaal goed ziet zitten. Want ik wil eigenlijk een klein beetje focussen, vooral op dat zevende vers wat we gelezen hebben. Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid of vreesachtigheid, maar van kracht, van liefde en bezonnenheid. Als we soms ons afvragen, wat is nou eigenlijk de aanleiding van dit schrijven, dan kun je dat soms uit opmaken, kun je dat ergens uit opmaken. Als iemand bijvoorbeeld schrijft van proficiat voor dat geweldige feest, dan weet je, dan hoef je verder niet veel details te weten, dan weet je aan degene die hij schrijft, verkeerd blijkbaar, in een feestroes zou je kunnen zeggen. Dan kun je daaruit opmaken. Als iemand zegt, veel sterkte, ja, dan weet je, oei, die zit in een probleem. Als hier Paulus zegt van, God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, oei, Timotheus, ik zou niet zeggen laf, maar is bang, vreesachtigheid, dreigt een beetje ingepalmd te worden door angst en misschien verkeerde keuzes te maken daardoor. Dat kun je daaruit opmaken op de manier waarop Paulus dit schrijft. En natuurlijk, zoals we al zagen, als je een klein beetje ziet wat de omstandigheden waren. Ze hebben prachtige dingen meegemaakt, ja, ja, dat is juist. Maar ook heel moeilijke dingen. Dagelijks werden de christenen opgepakt. Zijn beste vriend, met wie hij intensief samengewerkt heeft, zit in de gevangenis. En heeft geen goed vooruitzicht. Kun je het voorstellen wat dan wel eens in je gedachten opkomt? Hoe lang zal het nog duren dat ik opgepakt word? En hij wordt wat bang. En neemt wat gas terug. En hij laat een beetje zijn vlerken hangen en weet het niet meer zo goed. En Paulus zegt van, doe dat niet. Dat is niet wat de geest wil. Bovendien, en dat hebben we nu niet gelezen, maar dat zie je bijvoorbeeld in hoofdstuk 2 weer wel terugkomen. Vanaf vers 14, daar staat bij mij boven, de houding tegenover dwaalleraars. Ook daar had hij mee te maken. En ik denk, ik kan me zo voorstellen dat hij wel eens een keertje moe werd. Van altijd maar tegen de stroom in te moeten varen. En mensen erop te wijzen, let op. Of als hij met dwaalleraars geconfronteerd werd, elke keer weer tegen. Je wordt daar soms moe van. Ik denk dat we dat allemaal wel eens een keertje kennen. En dat we zo ook wel eens een keertje wat moe kunnen zijn van bepaalde zaken. En dit soort gedachten dat bij hem opkwamen, maakte hem een stukje bang. Hij had eigenlijk ook een beetje een verlammende uitwerking op zijn bediening. Het tastte zijn vrijmoedigheid aan. Paulus schrijft niet voor niks in vers 8. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heer of voor mij zijn gevangenen. Blijkbaar speelde dit mee. Het tastte zijn vrijmoedigheid aan. Herkent u dat een klein beetje ook in uw eigen leven? Als u Jezus wil volgen, maar daarmee ook wel eens wat de moeilijkheden ervaart in het volgen, een beetje tegenwind krijgt. Mensen maken u belachelijk of begrijpen u niet. Geloven, geloof jij nog? Man, dat is toch niet van deze tijd. Je moet toch een klein beetje nadenken. We hebben toch een moderne, mondige mens. Dan ga je toch niet meer door zulke fabeltjes laten leiden. Weet je dat, weet je wel van ze zitten ernaast, maar doet toch een beetje pijn. Maak je toch een beetje, hè? Ik begrijp jongeren die het daar wel eens moeilijk mee hebben. En wij ouderen hebben het er net zo goed wel eens moeilijk mee. We moeten daar gewoon eerlijk in zijn. Het zijn maar praatjes, maar toch. En soms, als er dan dingen in je leven komen, ja, waar je voor bidt en je ziet zo weinig vooruitgang, soms zelfs achteruitgang, dan vraag je wel eens af, Heer, waar bent u nu? Wij leren wel dat u de Allerhoogste bent. Maar, en het enthousiasme, dat kan wat luwen. Het eerste wat we doen is een beetje gas terugnemen in onze taken, in het gebruik van onze gaven. Daarom heeft ook Paulus hem opgeroepen om dat niet te doen. Maar in tegendeel, om de gaven die hij onder handopleiding van Paulus ontvangen heeft, om die aan te wakkeren, opnieuw. Hij is een beetje gezakt, maar Paulus blijft daar niet steken, ga verder. En wat doet Paulus? Hoe gaat hij daarmee om met Timotheus, die op dit moment wat in de put zit? We zien in de eerste plaats dat hij hem bemoedigt. Wat hij in ieder geval niet doet, is de zaak minimaliseren. Soms hebben wij die neiging wel eens om, als iemand een beetje klaagt en een beetje moeilijk heeft, dan zeggen, oh zeg, er zijn toch wel mensen die ergere dingen meemaken. Ik denk dat dat niet, dat is zeer ontactisch en niet, dat het niet zoveel helpt ook. Als we op die manier mensen zouden proberen te helpen door de zaak te minimaliseren, moeten we niet doen. Dat doet Paulus ook niet. Maar wat Paulus wel doet, is Timotheus eraan herinneren hoe God vanaf zijn geboorte leiding heeft gegeven in zijn leven. Hij zegt, ik ken je grootmoeder. Ik ken je moeder. En ik ben ervan overtuigd, ook in jou is dat ongeveinsd geloof. Vergeet dat niet, hè. Het kan misschien op het moment wel lijken dat God de touwtjes niet in handen hebt met al die vrienden die ook in de gevangenis komen. Maar God heeft wel de touwtjes in handen. God heeft vanaf je geboorte een enorme leiding gegeven. Heel veel geïnvesteerd. Bent u zich dat wel eens bewust dat de Heer ook in uw leven heel wat geïnvesteerd hebt? Hoe hij omstandigheden heeft gecreëerd. Misschien zelfs thuis bij uw ouders. Gelovigen op hun manier, maar toch ook, misschien ook zelfs niet gelovigen, dat kan. Maar wel dat u bepaalde waarden en normen hebt meegekregen, een stuk veiligheid. Hoe God ook in uw leven, toch ook in materieel opzicht, altijd voorzien heeft. Moeten we niet vergeten. God is al lang met ons bezig. Hè? En hij zegt, ik ben ervan overtuigd, ook in u woont dit geloof. Het mag misschien wat in een dipje zitten, maar het is er wel. En ga nu blijven zien op die Heer. Zie nou niet op die omstandigheden op dit moment, maar vertrouw op die Heer die al die jaren met u bezig is geweest. God is een plan aan het uitwerken met ieder van ons. Ook met uw leven is hij bezig, al jaren. Ook als het op dit moment wat tegen zit, vergeet dat niet. Dus in plaats van op de omstandigheden blind te staren, hef je hoofd omhoog. Zie op God die bezig is met uw leven. Wat een les voor ons. Als de zorgen ons soms dreigen te overweldigen, gebeurt wel eens, dan is het misschien goed om te leren ons zegeningen te gaan tellen, zoals in een oud lied staat. Tel ze één voor één. Vergeet het niet. God heeft de touwtjes in handen. En dank God daarvoor. En spreek dan ook vanuit dit terugkijken, uw vertrouwen uit de Heer. Ook al ervaar ik het op dit moment niet, maar ik vertrouw erop. U gaat ook naar de toekomst toe ons helpen, ons leiden. Mij helpen, kracht en moed geven. De Heer gaat dat doen. Dat is de pastorale manier van Paulus, hoe hij zijn vriend Timotheus helpt uit die put te komen, hem bemoedigen. Maar de andere kant is wel, hij wijst hem ook op zijn verantwoordelijkheid. We hebben nu de aanleiding gezien, de omstandigheden waarin hij leefde. We zien hoe Paulus hem bemoedigt. Maar hij zegt, het is ook een stukje verantwoordelijkheid. Alles wat de Heer in ons leven geïnvesteerd heeft, dat betekent ook dat we dan een stukje verantwoordelijkheid dragen. Met al de kennis, hoe meer kennis we van het woord hebben, hoe meer verantwoordelijkheid wij ook hebben om daar iets mee te doen. Voor onszelf en ook naar onze naasten. En Paulus die spoort hem aan om de gave die hij ontvangen hebt, om die aan te wakkeren. Hij staat in vers 6, om die reden herinner ik u eraan de gave van God aan te wakkeren, die door mijn handoplegging in u is. Veel gekregen is veel verantwoordelijkheid. Mogen we ook niet vergeten. We moeten ons niet laten leiden door onze angst. Dat is een heel slechte raadgever. Ik heb dat zelf ook al ervaren. Soms maak je in een moment dat je het niet goed ziet zitten, maak je een besluit. En als je er later weer uitkomt, denk je, oei, wat heb ik nu gedaan? Dus laten we er ook van leren om op het moment dat we het niet zo goed zien zitten, niet als te drastische besluiten te nemen, maar te wachten totdat we weer een stuk rust hebben. En dan kunnen we nog zien hoe de Heer ons zal leiden. Dus niet door angst laten leiden, maar door de geest die in geest is, niet van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en bezonnenheid. Dus moet hij zich ook niet laten inpalmen en zich terughouden voor het getuigenis van onze Heer. Ook niet voor Paulus die in de gevangenis zit. Want ja, dat is natuurlijk niet zo'n iets waar je zo graag mee geïdentificeerd wordt. Er zijn heel wat mensen die zich afkeren. Moest je natuurlijk nu een minister of een koning hebben als vriend, dan zou je daar wel in je vriendenkring over spreken. Ja, ik heb nog gesproken met minister die en die. Amai, hè. Of die grote baas, die fabrieksbaas, die miljonair of wat ook. Oh, maar dat is wel imponerend, ja. Maar ik heb ook een vriend die in de gevangenis zit. Oei. Denkt, wie bent jij misschien? He? Paulus zegt, niet doen. He? Dat zijn maar menselijke overwegingen. Schaam je niet voor het getuigenis van de Heer die aan het kruis gehangen hebt. Waarvan sommigen zeggen, zwakkeling. Hij kon het niet. Hij is gekruisigd. God die rekent heel anders. Hè? Juist op momenten dat soms lijkt dat het helemaal fataal afgelopen is, zoals bij Jezus, heeft juist door het kruis in de diepte, heeft hij een grote overwinning gebracht. Paulus die op dat moment in de gevangenis zit, die actieve Paulus waarvan je denkt, ah, nu is het niet waar, hij zit in de gevangenis, hij kan niks meer. Hij is aan handen en voeten soms misschien letterlijk gebonden. Nu zit hij daar. Vergeet niet, juist op dat moment dat hij in de gevangenis zat, heeft hij heel wat brieven kunnen schrijven die wij na al die 1000 jaar nog zo kunnen lezen en bemoedigd en opgebouwd worden. Ik denk wel eens, zijn bediening die hij vanuit de gevangenis had, is groter in tijd en in aantal mensen die al bemoedigd zijn geweest door die brieven, dan toen hij nog rondtrok op die zendingsreizen. Maar wij denken vaak zo verkeerd, hè? Wij denken, zolang dat iemand actief van alles kan, ja, dat is het, hè? Maar als die dan ziek wordt of teruggetrokken of in dit geval in de gevangenis terechtkomt, ja, nu is het allemaal op, nu is het allemaal voorbij. Maar God denkt zo anders. Jezus, op het moment dat de duivel dacht, nu heb ik hem, heeft Jezus overwonnen. Toen Paulus in de gevangenis zat, dat iemand denkt van, nou is het afgelopen, dat is toch erg voor die Paulus. Heeft hij daar een bediening gekregen die tot op vandaag, ja, geldt, waar we vandaag nog mee kunnen opgebouwd worden. De Heer denkt zo anders. Dat moeten wij ook leren. Om dat te aanvaarden, Gods leiding te aanvaarden. Dus we hebben, ook hij heeft een geest ontvangen, niet van lafhartigheid, maar van een geest, zou je kunnen zeggen, van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Eventjes in het algemeen, ik vind het zo mooi hoe dat evenwicht is in die geest. Hè. De geest heeft natuurlijk nog veel andere kwaliteiten ook die hier in dat ene zinnetje niet genoemd worden. Maar in die context van Timotheus deed Paulus deze kwaliteiten, die gaven van Gods geest, even eruit lichten. En als wij spreken over de geest, dan hebben we allemaal zo'n beetje ons eigen invulling. Ik weet niet wat u dat wel eens opgemerkt hebt, maar ik vind deze combinatie zo mooi, zo evenwichtig. Hè? Want als sommige christenen over de geest spreken, dan hebben ze het over de kracht van Gods geest. Hè? Wonderen en tekenen, dat is het. Dat moet het zijn. Ja, dat is waar. Maar soms kunnen we daar een beetje op doordrijven dat we wat zweverig beginnen te worden. Vergeten dat we ook nuchter en bezonnen moeten zijn. En soms vergeten dat andere broeders die dat niet zo ervaren, dat we die toch mogen liefhebben en waarderen, omdat die andere kwaliteiten hebben. Daar mag balans zijn. Dus we moeten ook niet zeggen, die kracht dat is niks. Nee, dat is wel iets, dat is ook van de Heer. Maar we moeten opletten dat we in balans blijven. Als wij in ons soort kringen, zeg maar, zouden eerder zijn om de nadruk te leggen op de vrucht van Gods geest. Liefde, blijdschap, vrede, moedigheid, geduld, enzovoort. Hè. Anderen kijken daarop naar, dat is hier maar een dode boel. Hè. Ik proef daar niet veel van. Ik heb dat al eens letterlijk gehoord, dat iemand die in de dienst was geweest, en de volgende dag vroeg ik hem, ik moet zeggen, het is echt de pinksterbroeder, en ik vroeg hem, wat vond je ervan? Nou, ik vond het nogal een dode boel. Zoiets had hij gezegd, amai, dank u. Hè, dat is onderwaardering. Hè. Maar anderzijds is het ook wel zo, als wij dus met deze op zich bijbelse gegevens, de nadruk op de vrucht van de geest, moeten wij toch niet neerkijken op die pinksterbroeder. Want die heeft toch ook weer bepaalde kwaliteiten waar wij, als ik noem nu maar iets, als wij geconfronteerd worden met de boze, met gebondenheid, occulte zaken, moeten we eerlijk zijn, dan schrikken wij een beetje terug. Dan weten wij soms niet goed, hoe moeten we daar nu mee omgaan? En dan vinden we het toch wel fijn als we dan een pinksterbroeder hebben die daar wat meer ervaringen hebt en in alle vrijmoedigheid daar Gods woord durft spreken en mensen zien vrijkomen. Dus er moet wederzijds respect zijn. Anderzijds, ik kom nu zelf uit een reformatorische achtergrond in Nederland, en daar is de Bijbel belangrijk. Nuchtere, weldoordachte Bijbelstudie en goede theorieën op een rij zetten. Orthodoxie, belangrijk. Hè? Ja, dat is juist, dat is ook waar. Hè? Het woord is door God geïnspireerd en daar moeten we voor waken dat we daar niet zelf zomaar wat mee doen en allerlei trucjes mee uithalen om in feite het woord te ondermijnen. Dat mogen we niet doen. De waarde van het woord. Maar het gevaar is dan wel in ons soort kring waar ik oorspronkelijk vandaan kom, dat ons geloof een soort van orthodoxie wordt die droog is. Waar het leven soms uit is. Wat allemaal maar leerstellig is. Ik weet, ik overdrijf nu echt, want in al die drie voorbeelden overdrijf ik gewoon om de zaak een beetje duidelijk te maken. Maar bij al die drie mensen, of die drie groepen van christenen, is er meer te zeggen als alleen maar wat ik nu zeg. Ik overdrijf. Maar je ziet dan, en dan komt Paulus hier met dat wij een geest hebben ontvangen van kracht, maar ook van liefde en ook van bezonnenheid. Kracht, maar ook liefde. Maar ook bezonnen, nuchter, ook verstandig. Dat is compleet. Dat vind ik zo mooi. We gaan nu even wat uitdiepen wat die termen betekenen. Kracht. In die omstandigheden. Het gaat hier niet zozeer over wonderen en tekenen. Dat is niet wat Paulus hier bedoelt aan Timotheus die wat in de put zit. Maar wel kracht om standvastig te kunnen blijven. Om niet de moed op te geven. En verder te gaan om die gaven te gebruiken. We hebben een geest ontvangen die een geest is van kracht. Als Timotheus met allerlei moeilijkheden geconfronteerd wordt, dan mogen wij kracht putten uit het feit dat Gods geest in ons woont. De krachtbron is in ons, maar we zijn het ons niet altijd bewust. Een klein voorbeeldje, laatst hoorde ik dat van, ik zit in de autotechniek. En iemand die had wel airco in de auto, maar die dacht dat dat alleen was om in de zomer koude lucht te hebben. Maar natuurlijk, dat is waar. Daarvoor dient ook een airco. Maar niet alleen. Ook in de herfst, met veel wat kouder weer, veel regen. Aan de binnenkant die ramen dampen heel snel aan. Zet uw airco op en dat is zo weg. Die damp is zo weg. Maar mensen, we hebben het soms wel aan boord, als ik het zo mag zeggen. Maar ze zijn het niet bewust. Ze zetten die airco af. Het is geen zomer meer. Die airco af. Het is gedaan. Zo kan het ook zijn met ons christenen. Er zijn dingen die wij aan boord hebben, bij wijze van spreken. Maar we zijn het niet bewust. En we weten niet goed hoe we dat moeten gebruiken. Maar Gods geest is in ons. Ook in momenten dat we wat in de put zitten. En we mogen daar gebruik van maken. We mogen die inschakelen, als ik het mag zeggen. In gebed. Of zoals we in een van de liederen daar juist gezongen hebben van onze hand in zijn hand leggen. En dan gaan we toch die kracht van God ervaren. Dan staan we er niet meer alleen voor. Maar God staat bij ons en in ons zelfs door zijn geest. Paulus, die had natuurlijk recht van spreken ook. Die had al heel wat meegemaakt. En toch was hij niet verslagen. Hij bleef bemoedigd. Zelfs op het moment in deze situatie dat hij weet, het zal niet lang meer duren. Mijn verschijning staat voor de deur. Dat is in ieder geval wat hij toch verwachtte. En hij zat niet in de put met zijn ziel onder de arm van, och arme mij. Maar hij bad dagelijks voor al zijn medewerkers met wie hij samengewerkt heeft, waar Timotheus er één van was. Dat lag op zijn hart. Hij was niet ontmoedigd. Hij was niet in paniek. Hij kende die geheime, die verborgen kracht van God die in zijn leven was. En dat gaf hem kracht en de moed om door te gaan. Om niet de vlerken neer te laten hangen, maar aan te pakken. Hij zegt op een bepaalde plaats, ik vermag alle dingen, maar niet in mezelf. Hè? In hem die mij kracht geeft. Filippenzen 4, vers 13. Dat betekent dus niet dat we geen problemen zullen tegenkomen. Of dat we maar blind moeten zijn. Nee. Moeilijkheden zijn moeilijkheden. Dat moeten we niet minimaliseren. Maar we hebben wel Gods geest in ons die ons kracht en moed geeft om voort te komen. We mogen schuilen bij hem en dan ontvangen we nieuwe kracht. Dat mocht Timotheus ook wezen. Een geest van kracht, maar ook van liefde. Misschien zat je even denkt van, wat heeft dat nou te maken met moeilijkheden? Wat heb ik eraan dat ik lief heb? Nu, moeilijkheden hebben vaak te maken ook met relaties, met mensen die het je leven moeilijk maken bijvoorbeeld. En wat zit er in ons? Vergeldingsdrang. Dat is wat er van nature in ons zit. Als iemand ons heeft iets aangedaan, dan zal ik hem laten weten. Ik heb nog niet zo lang geleden een zuster ontmoet, niet uit onze gemeente, maar waarvan ik wist dat ze wel een aantal problemen had meegemaakt. Maar als ik zo haar hoorde spreken over degene die haar die problemen had aangedaan, die in mijn ogen toch ook echt een broeder is. Ik vond het geen fijn gesprek, want er was een en al vergelding. Van, ik zal hem laten weten en ik zal het anderen inlichten en die moeten dat weten. En dan denk ik, Wat is je motivatie? Ik proef geen liefde. Ik proef vergelding. Die ander het ook eens laten voelen. En natuurlijk, die vragen die komen bij ons allemaal wel een keer boven. Waarom dit en waarom dat? Maar dat heeft Jezus ook gehad. Waarom? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar wat wel mooi is, Jezus bleef daar niet in steken. En mocht die een keer uiten die vragen, mogen wij ook, hij bleef er niet in steken. Even later bad hij voor zijn builen: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En vele martelaren hebben dit gebed nagebeden. En ook u bent in staat, uit die liefde die God in uw hart legt, door uw geest, door de geest, om datzelfde te doen. Heer, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. Liefde. Ik heb een keertje een christenvrouw meegemaakt die enorm op haar werk gepest werd. En elke dag bad ze als ze onderweg in de auto naar haar werk was: Heer, vul me met uw liefde. Ja, zegt ze, niet alleen vullen, maar doorsoek mijn hart met uw liefde. Opdat ze dat zullen proeven. En ze heeft het kunnen volhouden. En ook toen ik jaren later nog eens tegenkwam en vroeg hoe is het nu, dan moet ik zeggen, als ik zo met haar sprak, die straalde van liefde, van vreugde, van overwinning. Ondanks dat ze toch heel zware omstandigheden heeft meegemaakt. Dus dit is mogelijk, ook voor u. U hebt het aan boord, bij wijze van spreken. Misschien bent u het niet bewust, maar u mag het aanboren in gebed naar de Heer gaan. Heer, vul mij, doorsop mijn hart met uw liefde. Maar ook met bezonnenheid. We hebben een geest ontvangen die ook een geest is van bezonnenheid, nuchterheid, waakzaam. De Bijbel is daar ook heel vaak, wijst hij daar ons op, wees nuchter, wees waakzaam. Wees niet naïef. Zie wat er gaande is. Paulus wist waar hij het over had, maar hij was niet in paniek. Maar er staat, wees ook nuchter, ook Satan. Het is niet alleen de Heer die hier is, maar Satan gaat ook rond als een briesende leeuw. En hij probeert ons onderuit te krijgen. Is niet op de ene, is het wel op een andere manier. Wees daarin nuchter. Wat u overkomt is niet nieuw. Wees nuchter ook in uw grenzen. Het is niet omdat de geest in u woont een geest van kracht is, dat u daarom alles aan kunt. U kunt zo ook, zelfs in het werk van de Heer, zo ver willen gaan dat u over uw grenzen gaat. En dat wil de Heer ook niet. U moet daar ook een stukje nuchter in kunnen zijn. En ook elkaar niet zeggen van, ja, maar dat moet kunnen. Jij moet dat kunnen. Nee, niet wat de een kan, kan daarom de ander ook automatisch. Ieder heeft toch zijn grenzen. Wees daarin ook een stuk nuchter. Wees waakzaam. Niet alles wat via boeken of soms via bepaalde prediking tot u komt, is niet altijd van de Heer. Of misschien een groot deel wel, maar zitten er toch ook dingen in dat je mag zeggen, dit is toch niet wat de Bijbel leert. Als iemand mij leert, en dat heb ik al tegengekomen in gesprekken, van wij hebben alle gaven van de geest in ons. Elk christen heeft alle gaven in zich. Dan zeg ik, sorry, zou leuk zijn, maar dit is niet zo. Dat is niet in overeenstemming met de realiteit. En het is ook niet in overeenstemming met het woord. Het woord leert ons dat wij allen één of misschien enkele gaven hebben. En dat wij elkaar met al die verschillende gaven tot één lichaam vormen. Dat is wat het woord leert. Sorry, niet alles wat tot ons komt is automatisch ook juist. Wees bezonnen in die dingen. Wees nuchter. In hoofdstuk 2 roept Paulus Timotheus op om bereid te zijn om het lijden als een goed soldaat door te maken. Om ons geen zorgen te maken. Hij zegt, een soldaat die maakt zich geen zorgen over zichzelf. Er is maar één ding waar hij aan denkt, als het goed is, en dat is, degene die boven hem staat, geeft hem een opdracht en die opdracht moet ik zo goed mogelijk vervullen. Je zegt, zo moet je als het ware ook. Je staat in dienst van God. God zorgt voor u. En je moet erop gericht zijn, wat wil de Heer? Niet wat willen anderen, of wat wil ik, of hoe voel ik mij? Daar moet je eigenlijk niet zo mee bezig zijn, maar wel, wat wil de Heer van mij in deze situatie? En dan moeten we niet verbaasd zijn dat zelfs als we goede dingen doen, wij toch een stuk weerstand ervaren. Dat is eigenlijk, moet je gewoon nuchter vaststellen, dit is zo. Petrus die zegt, geliefden, laat de vuurgloed die tot beproeving dient u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwamen Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus. Wauw, dat is wel een beetje moeilijk, hè? U kan het nog verdragen, maar nu om het te verblijden. Verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Blijkbaar heeft dit lijden een functie. Niet fijn, maar toch geeft het een functie. Om ons klaar te maken om de Heer in heerlijkheid te kunnen ontmoeten. Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig. Door de geest der heerlijkheid en de geest die op u rust. Daar de geest der heerlijkheid en de geest van God op u rust. Laat dus niemand u er moeten lijden als moordenaar of dief of boosdoener of als een bemoeial. Indien gij echter als christen lijdt, dan schame hij zich niet, maar verheerlijke God onder die naam. God heeft ons gegeven, om nog even samen te vatten, een geest niet van lafhartigheid of vreesachtigheid, maar een van kracht, van liefde en ook van bezonnenheid. Heel compleet. Exact wat we nodig hebben. En hij weet wat we nodig hebben. Hij heeft een plan met ons. Al vanaf onze geboorte, eigenlijk al van voor onze geboorte, had hij een plan met ons. En hij is het aan het uitwerken. En hij laat alle dingen meewerken ten goede. We mogen ons vertrouwen op hem stellen. Die in al die jaren achter ons ook voor ons gezorgd hebt. En hij zal het ook doen in onze toekomst. Daarvan mogen we zeker zijn. Dat betekent wel dat wij met hetgeen we geleerd hebben en meegekregen hebben, ook een stuk verantwoordelijkheid hebben. In die zin, niet de vlerken laten hangen als het ware, maar wakker die gaven, moest dat ook bij u zo zijn dat u een beetje aan het zakken bent, wakker die gaven opnieuw aan. Dat is ook een boodschap. Verantwoordelijkheid opnemen. Gebruiken, gebruik maken van watgeen de Heer ons heeft gegeven. Amen.